Het was net alsof ik Johannes de Heer hoorde zingen. Ik zat gisteren een klein cd'tje te beluisteren waar Johannes de Heer nog op zingt. En dat is op cd weer uitgebracht. Dat is heel mooi. Ik heb nog 3 vragen gekregen. Eerst over Genesis 49. En dan over 2 andere stukjes. En dat is, toen Jacob geëindigd had, dat is het eind van 49. Zijn zonen bevelen te geven, trok hij zijn voeten terug op het bed en gaf de geest en hij werd tot zijn voorgeslacht vergaderd. Statenvertaling heeft tot zijn volken. Het gaat om de vraag tot zijn voorgeslacht vergaderd of tot zijn volken vergaderd. Nou, hetzelfde, dat volken en voorgeslacht, daar komen we echt wel uit, dat is dezelfde richting. In het Oude Testament was men er zeker van dat het met de dood niet was afgelopen. Dat er een plaats zou zijn waar de doden zouden zijn. Waar ook Abraham, Isaac zouden zijn. Tot zijn voorgeslacht. Dat betekent dat ze daar zouden zijn waar ook zij naartoe zijn gegaan. Wachten. En zij wisten ook dat er van een opstanding der doden sprake was. Bewijs daarvoor in het Nieuwe Testament als Martha bij het heengaan van Lazarus inderdaad zegt, ik weet dat ze zullen opstaan. Dat wisten ze. Er zou leven zijn. Leven na dit leven. Maar ook dat de doden nu ergens zouden zijn, ergens zouden voortleven. En dat hebben ze geweten en dat hebben ze iedere keer gezegd. Niet alleen een kwestie van, ja nou ik ga dus nu naar de plek waar zij ook allemaal zijn. Dat is een beetje negatief. Ik was op een begraafplaats bij ons in het stadje Rijssen. Er werd een grootvader begraven van mijn schoondochter. En er werd een uur gesproken in de aula en toen nog 3 kwartier op de begraafplaats. En de enige troost die ik gehoord heb van de voorgaande, ik noem hem maar meneer, want ik weet niet of ik een andere titel kan bedenken, was van, en ja, 10 jaar terug is moeder daar begraven en nu wordt vader daar bijgelegd en nu zijn ze weer samen. Dat heeft dus een uur plus 3 kwartier geduurd. Niets. Ik schaamde mij. Ik wou er wel inspringen. Ik was een beetje verbolgen. Ik loop bij de begraafplaats vandaan. Er komt een andere meneer, die was net zo verbolgen. Die was nog meer verbolgen misschien. Want die zei, tjong. Enfin, ik zal me niet zeggen wat hij allemaal zei. Maar dat is geen hoop. Dat is ook geen argument. Gewoon dat maar zeggen, het gebeente weer bij het gevoegd wordt. Maar ze hebben bewust geweten vroeger dat daar waar Abraham was, dat daar ook Isaac was, dat daar ook Jacob zou zijn. Dus het is dus echt tot zijn voorgeslacht. Dus in een andere vorm, maar toch bij elkaar. Voorgeslacht is dus niet een kwestie van, ik ga de weg van alle levenden. Maar voorgeslacht is dus duidelijk ook een plaats waar door verder geleefd wordt. En dat heeft Jacob beleefd. En dan 2 andere vragen. Dat komt uit Genesis 27, 28 en 39. Genesis 27, vers 28. En daar gaat het over de situatie rondom Isaac. Isaac is wat blind. En Jacob heeft op een sluwe, slinkse manier het kleed van Esau aangetrokken. En die krijgt dan in vers 28, God zal u geven van de dauw des hemels en van de vette streken der aarde en overvloed van koren en most. En dan zegt vers 39, de vraag komt nog. Toen antwoordde zijn vader Isaac en zei tot hem, zie, ver van de vette streken der aarde zal uw woonplaats zijn en zonder dauw des hemels van boven. Deze versen zijn ogenschijnlijk in tegenspraak met elkaar. Kunt u hier iets meer over zeggen? Jawel. Maar die zijn niet in tegenspraak. Het ene geldt Jacob, het andere geldt Esau. Dus er zit, zit geen tegenspraak in. Er zit wel een tegenstelling in. De een krijgt die zegen en de ander krijgt die zegen helemaal niet. En het was ook niet zomaar dat Jacob dacht, ik moet de Heere God een handje helpen. En ik moet mijn vader een beetje helpen. Ik moet zien dat ik het beste deel krijg. Want Esau heeft mij het eerstgeboorterecht verkocht. Dus ik moet er zelf wat aan doen om dat eerstgeboorterecht ook te krijgen. Dat was zijn motief. Dat is niet goed. Dat is foute boel. Want zoals Jacob later ineens, merkwaardig genoeg, zijn handen kruist. U weet het nog, hè, van een van de studies. De voorlaatste keer, denk ik, ongeveer. Zo had ook Isaac zijn handen kunnen kruisen en die zegen heel anders kunnen uitspreken. Dus Jacob heeft inderdaad meegeholpen om die zegen te krijgen. En dat is geen goede zaak. Daarover is genoeg gezegd, denk ik. Maar er zit dus geen tegenstelling in, maar het is een andere zegen. De zegen van Jacob is veel meer dan de zegen van Esau. Dus dat is, denk ik, het antwoord. En dan nog een vraag over Lucas 16, vers 19 tot 31. Dat is de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus. Als ik dat zo uit mijn hoofd zeg. 16, vers 19. Ja, dat gaat dus over een rijk man. En dat gaat dan over Lazarus en dat gaat dus over Abraham. Ik heb altijd begrepen, is de vraag, dat de hel nu nog leeg is. Hier blijkt het dat de rijke man al in de hel zit. Nu, dat is niet zo. Dat staat hier ook niet. Ook de rijke stierf, zegt vers 23, hij werd begraven en toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijniging. Dat staat dus niet hel. Het Griekse woord voor dodenrijk is Hades. Het Griekse woord voor hel is Gehenna. Dus is verschil in duiding, verschil in woordgebruik. Hades, dodenrijk, precies zoals je het zegt, Hades. En Gehenna, G-E-H-E-N-N-A, Gehenna, is het Griekse woord voor hel. En hel is de tweede dood. Die tweede dood, de poel des vuurs, is inderdaad nog leeg. En al die mensen, ook de mensen die, laat ik maar zeggen, ja, vreselijke dingen van God gezegd hebben, die zijn niet in de hel, die zijn in het dodenrijk. Terwijl Abraham en Lazarus ook ergens zijn, maar er is een onoverbrugbare kloof tussen die twee. De een kan van de ene plek niet naar de andere, en de andere kunnen van die plek niet naar de ene. Dat kan niet. Er zit een enorme scheiding tussen. Het dodenrijk is dus de plaats waar de doden die niet geloven in elk geval nu zijn. Sommigen zeggen ook dat het paradijs ook nog onderdeel is, weliswaar een apart onderdeel. Maar liever wil ik het helemaal ontkoppelen en zeggen dat het paradijs, de derde hemel, een plaats is waar de doden in Christus zijn. Waar ook Abraham is, hier, waar dus ook Jacob vergaderd werd met zijn voorgeslacht. Als Abraham hier is en Jacob wordt tot zijn voorgeslacht vergaderd, dan is hij er dus ook. En ook die arme Lazarus is daar, notabene in een soort erepositie in de schoot van Abraham. Dat betekent een soort ereplaats. De gelovigen in Christus zijn in het paradijs. Maar de ongelovigen slaan in het dodenrijk hun ogen op en beseffen dat ze fout zitten, beseffen dat ze niet goed zitten. En zien kennelijk op afstand de schittering, het fijne van een paradijs. Want hij ziet dan Lazarus in de schoot van Abraham. En hij vraagt dat Abraham alsjeblieft Lazarus naar zijn broers zou willen sturen. En Abraham zegt, dat kan niet. Jullie kunnen niet bij ons komen, maar dat doen. En bovendien heeft het geen zin. Want als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze ook niet luisteren als er iemand uit de doden opstaat. Met andere woorden, wonderen en tekenen is niet het ultieme van God. Helemaal niet. Het werkt wel mee. Maar dat is niet het laatste. Het hoogste is kennelijk iets anders. Maar al die doden die in het dodenrijk zijn, blijven daar ook. De in Christus ontslapenen zullen eerst opstaan. En wij, de levenden, zullen veranderd worden. Dit is de eerste opstanding. De overige doden werden niet weer levend, voordat die 1000 jaren volledig waren. Die blijven daar dus 1000 jaren langer, op die locatie, in die plaats. En worden daarna voor de grote witte troon geplaatst. En daar worden ze definitief, op grond van wat in de boeken staat, veroordeeld. En dan gaan ze naar de hel, Gehenna, de tweede dood, de poel des vuurs. Dus de volgorde is dat iedereen die niet gelooft in de Heer Jezus nu in het dodenrijk is. En iedereen die wel gelooft in de Jezus nu in het paradijs is. De derde hemel, ontbonden en met Christus, verreweg het beste, onuitsprekelijke woorden horen. Een prachtige situatie. U en ik, we mogen bemoedigende dingen zeggen tegen mensen die ontslapen. Zij horen bijzondere, bijzondere woorden en maken hele bijzondere dingen mee. Een geweldige zegen. De Heere zegene u.
Ik heb nog één vraag. Nu u dit te zeggen, de laatste. En dat gaat over de Efeze brieven aan. Hoe kunt u dat in verband brengen met hetgene wat u nu gezegd hebt?
Ik zou eerst Efeze 3 vers 8 lezen. Mij verreweg de geringste van alle heiden is deze genade te beurt gevallen. Oh, kijk, daar wordt het alweer moeilijker van. Ja, dat is een, ik snap hem. Maar ik zal bij vers 7 beginnen. Aan ieder onze afzonderlijk is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. Daarom heet het opgevaren naar de hoge voerde hij krijgsgevangenen mee, gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is opgevaren anders dan dat hij ook neergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij, onze Heer Jezus, is neergedaald naar de lagere aardse gewesten. De planeet die aarde heet. Geen enkele twijfel. Het gaat hier niet om dat de Heer Jezus ergens naar de hel zou zijn gegaan, ergens naar het dodenrijk zou zijn gegaan. Maar hier op deze aarde is terechtgekomen en dat hij hier op aarde een overwinning heeft behaald. En in die overwinning ligt heel veel buit, ligt heel veel zegen. Ik hoop dat ik het kort door de bocht zeggen kan, een beetje vlug. Want eigenlijk zou je daar een hele avond over moeten praten. Naaman de Syriër was een veroveraar. Die ging met benden vanuit Damascus, Syrië, Israël binnenvallen en maakte van alles buit. Hij roofde alles bij elkaar wat hij kon vinden. Hij nam ook mensen mee. Dat weet u. En uit die enorme buit die hij meenam naar Damascus, kon hij makkelijk uitdelen. Het is trouwens altijd makkelijk uitdelen van dat wat van anderen is. Maar hij heeft uitgedeeld. En hij heeft onder andere dat meisje, die voelt waar ik naartoe wil, aan zijn vrouw gegeven. En gezegd, alsjeblieft, daar heb je een cadeau van mij uit Israël. En ze mag jou dienen. Het is een gave, een geschenk van mij aan jou. Dat beeld moet u eigenlijk even vasthouden. Toen de Heer Jezus hier op aarde is gekomen, naar die lagere aardse gewesten is gegaan, heeft hij de overwinning behaald. En hij heeft uit dat wat hier is meegenomen, zo wordt het voorgesteld, zal ik het gewoon zeggen, hij heeft ons met z'n allen meegenomen, heeft ons meegevoerd en ons daarna teruggestuurd als een geschenk aan de gemeente. Dat is een hele moeilijke, maar dat is wel de uitleg hier. Hij, de Heer Jezus, is de overwinnaar, die heeft uit dat wat hier is, buit meegenomen en daarna uit die buit gaven gegeven aan de gemeente. U mag ook nooit meer vragen welke gave heb ik, maar u moet dus dezelfde vraag stellen, ben ik wel een gave? Want u bent een geschenk van de Heer, nog sterker misschien van God zelf, aan de gemeente. U bent een gave. Niet de vraag welke gave heb ik en dan maar eindeloos blijven zeuren over is het wel zo, is het niet zo, is het wel zo, totdat je dus misschien sterft en nu weet ik het nog niet. U bent een geschenk, u bent een gave. aan de gemeente, gegeven aan de gemeente. U en ik moeten eens een keer de vraag durven stellen. Hij heeft ons uit die prut van beneden, uit die toestand van hier, uit die schermutselingen en uit de macht van hem die over ons gezag had, de duivel, heeft ons buitgemaakt, heeft ons meegenomen en gaven gegeven aan de gemeente. Dat is de taal van Efeze 4. Ik snap wel dat moeilijk is, dat op het eerste gezicht zeker moeilijk en misschien blijft het nog wel even moeilijk vanavond, maar dat is wel de uitleg. De Heer Jezus heeft de overwinning behaald en hij heeft dus het is niet zo dat hij naar het dodenrijk is gegaan en daar, laat ik maar zeggen, nog die rijke man uitgepikt heeft en nog een paar, want dat zijn toch knappe lieden geweest en die moeten we nu maar als een geschenk gaan uitdelen. Dat is niet zo. Per se niet zo. U kunt ook met de brieven van Petrus niet uit de wet dat de Heer Jezus een soort evangelisatiedienst in de hel zou hebben gehouden. Ook dat is niet zo. Noach is in de geest van Christus gaan prediken aan het adres van die mensen die nu zijn in de gevangenschap. Want dat dodenrijk wordt ook nog gevangenschap genoemd. Zoals het de derde hemel paradijs genoemd wordt enzovoort. Moeilijk, hè? En dat allemaal om 10 voor 10. Ik snap het wel. Maar het is niet, het blijft niet ingewikkeld. Het hoeft in elk geval niet ingewikkeld te blijven. U en ik mogen daar best kennis van nemen. En het gaat nu niet om principiële waarheden van de, dat is wel het woord van God en de Heer Jezus en zo. Maar het gaat hier om een stukje uitleg van Efeze 4. En ik hoop van harte dat u daarin meekomt. En ik hoop ook dat u daarover nadenkt. En als dat kan, wil ik u graag een volgende keer nog meer antwoorden geven.